Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 22 zingen wij het 15e en het 16e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Het vrome zaad van die op God betrouwde zal door zijn kracht hem dienen, voor hem leven. Het zal de Heer eens worden aangeschreven in het nageslacht. Psalm 22, vers 15 en 16. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 65ste hoofdstuk, te beginnen bij het 17e vers. Wij herzeggen nu Jesaja 65, de versen 17 tot en met 25. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de 6e psalm en daarvan het 2e vers: Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Jesaja 65, vers 17 tot en met 25. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet omkomen. Maar weest gijlieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Want een jongeling zal sterven, 100 jaar oud zijnde, maar een zondaar, 100 jaar oud zijnde, zal vervloekt worden. En ze zullen huizen bouwen en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en derzelfde vrucht eten. Ze zullen niet bouwen dat het een ander bewonen. Ze zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring. want ze zijn het zaad der gezegende des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof zal de spijze der slang zijn. Ze zullen geen kwaad doen, noch verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 65 en daarvan de versen 23 en 24. Jesaja 65, de versen 23 en 24. Waar we Gods woord aldus lezen, zij zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring. Want zij zijn het zaad der gezegende des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze verzen de weldaden van het genadeverbond. De weldaden van het genadeverbond. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de zegen van dat verbond. In de tweede plaats letten we op de continuïteit van dat verbond. En in de derde plaats letten wij op de God van dat verbond. Dus de weldaden van het genadeverbond, drie gedachten. In de eerste plaats de zegen van dat verbond. Er worden twee uitnemende zegeningen genoemd. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden, nog baren ter verstoring. Onze tweede gedachte, de continuïteit van dat verbond. Er zit het woord continu in. De Heere continueert dat verbond. We hebben het net gezongen. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Dat gaat door. Maar we zullen ook zien, het gaat ook door in de geslachten. Hij is ook de God van het nageslacht, de God van Abraham en zijn zaad. Daar wordt ook duidelijk over gesproken, want ze zijn het zaad der gezegende des Heren en hun nakomelingen met hen. En onze derde gedachte, de God van dat verbond. Die God zegt in het 24ste vers, en het zal geschieden eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. Gemeente, onze tekstwoorden in deze doopdienst zijn genomen uit de slotwoorden van de profetie van Jesaja. Hoofdstuk 65, 66 zijn de slothoofdstukken op een indrukwekkende profetie. En je zou kunnen zeggen, in deze hoofdstukken, daar komt de profeet, daar komt de profetie tot een hoogtepunt. En zo beschrijft de profeet in dit hoofdstuk met dichterlijke woorden, want wij kunnen dit allemaal niet letterlijk opvatten, maar met dichterlijke woorden schrijft hij over het herstel van Jeruzalem. En over wat de Heere geven zal dwars door de ballingschap. En het is als het ware een panorama van de heerlijke toekomst die wacht. En reeds eerder in de profetie van Jesaja heeft hij daar af en toe op gewezen. Ik denk bijvoorbeeld aan het 11e hoofdstuk. De tekst dat de wolf en het lam samen zullen verkeren, dat komt hier terug, het is u voorgelezen, maar dat vind je eigenlijk ook al in het 11e hoofdstuk. En in het 11e hoofdstuk zien we ook heel duidelijk dat dat betrokken moet worden op dat reisje dat voortkomen zal uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dus dat het gaat over Christus, het wordt direct op Christus betrokken. En daaraan kunnen we ook zien dat je dit hoofdstuk niet kunt laten opgaan in wat er gebeurd is na de ballingschap. Maar dat het ook nog betekenis heeft in de tijd van het Nieuwe Testament. En wij geloven zelfs dat het betekenis zal hebben, ja, dat deze profetie pas ten volle vervuld zal worden met de wederkomst van Christus. En daarom goed ook om erbij stil te staan. Het is altijd belangrijk in een profetische stof dat we moeten bedenken dat het meervoudige vervullingen kan hebben. En dat is zo met dit hoofdstuk. Dit is, in beginsel is dat al vervuld toen het volk uit ballingschap mocht terugkeren. Maar veel heerlijker wordt het vervuld met de komst van de Verlosser in het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus. En ten volle zal het straks vervuld worden in de toekomst van de Zoon des Mensen, met de dag van de wederkomst die nog wacht. En die verlossing die de Heere hier belooft, die brengt zoveel mee, rust en rijkdom en veiligheid. En het hoogtepunt van die beschrijving vindt u in het 17e vers. Daar staat, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Heere zegt, dat zal ik doen. Een belofte van het verbond. Ik schep, ik zal. Het is geen eigen verdienste. Het is geen mensenwerk. Nee, het is een belofte van het genadeverbond. En de beelden die dan gebruikt worden in die profetie, die doen ons terugdenken aan de staande rechtheid. Die doen ons terugdenken aan het paradijs. Zo zal het weer worden. In beginsel is de Heere al bezig om het zo te herstellen. Die heerlijkheid zal zo groot zijn dat men niet meer terug zal denken aan vroeger. Zo zal het zijn met de ballingen. Het zal zijn alsof er een nieuwe tijd is aangebroken. Alsof er een nieuwe wereld geschonken wordt. Zo zal het zijn in de verlossing door de Heere Jezus Christus in het hart van Gods kinderen. Maar zo zal het zeker zijn straks aan het einde der dagen. En ziet, ik maak alle dingen nieuw. Zo grondig zal die verlossing zijn. En dan vinden we hier een paar van die weldaden. Ik kan ze niet allemaal overdenken uit dit hoofdstuk. U zou dat nog eens rustig thuis moeten onderzoeken. Er worden heel veel weldaden van het genadeverbond genoemd. Hier staat, en zij zullen niet te vergeefs arbeiden. Er wordt gesproken over bouwen, wonen, planten, eten. Het genadeverbond, dat gaat niet alleen over eeuwige dingen en niet alleen over geestelijke dingen. Maar u hebt het zojuist gehoord uit het formulier, alle nooddruf des lichaams verzorgende. Het gaat ook over het aardse leven, ook over het tijdelijke leven. Dat hoort ook bij dat genadeverbond. Bouwen, wonen, planten, eten. In het 22e vers worden voorbeelden gegeven als het anders is. Dat je wel iets bebouwt, maar dat je het niet kan bewonen. Dat je iets plant en dat een ander het opeet. Dat is geen zegen als dat gebeurt. En dat is voor het volk van Israël zo vaak gebeurd. Dat zij planten, maar de ander, de vijand, ging ermee vandoor. En de Heere zegt, zo zal het niet zijn. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden. Vergeefs arbeiden, dat doen we als Gods zegen ontbreekt. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Psalm 127. En niet te vergeefs bouwen, dat doen we als we Gods zegen mogen krijgen. Want het is alsof hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden. Met andere woorden, ik zal het werk van hun handen zegenen. En het tweede wat er staat is, zij zullen niet baren ter verstoring. Nog baren ter verstoring. En daar moest ik aan denken, zojuist ook in de dooptoespraak. Wat is dat baren ter verstoring? Baren, dat is toch juist een vreugdevolle gebeurtenis, als een nieuw leven mag komen. Daar hoort toch niet het woordje verstoring bij? Baren ter verstoring. Wat wordt daar precies mee bedoeld met die uitdrukking? Nou, daar wordt mee bedoeld dat er nieuw leven gebaard wordt, maar dat die vrucht eigenlijk gebaard wordt voor de dood. Dat is baren ter verstoring. Er staat in Job 27, indien zijn kinderen vermenigvuldigen, het is ten zwaarde. Moet je eens aan denken wat er op dit moment in het Midden-Oosten, maar ook in Oost-Europa gebeurt. Tienduizenden, honderdduizenden soldaten sneuvelen. Kanonnenvoer, wordt dan gezegd. En al deze soldaten zijn net als deze kinderen ook geboren. In liefde ontvangen, moet u eens over nadenken. Als je daarvoor je kinderen gekregen hebt. Zo was het bij het volk van Israël ook. U kunt het lezen in Jeremia 31. Bij de wegvoering naar Babel. Al die jonge mensen die toen weggevoerd zijn, die zijn allemaal in liefde ontvangen. Hadden ook een vader en een moeder die dat kind op schoot gehad hebben. En hebben leren praten en hebben leren lopen. Maar dan lees je in Jeremia 31, er is een stem gehoord in Rama. Een klagen en een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen omdat ze niet zijn. En zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen omdat ze niet zijn. Zoals in de Tweede Wereldoorlog. Ouders hun lieve kinderen weggevoerd zagen worden naar Duitsland. Dat is baren ter verstoring. En wat zegt de Heere hier? Zij zullen niet baren ter verstoring. Niet baren voor de dood. Is dat geen grote zegen als je dat mag weten, dat je een kind mag voorbrengen, niet voor de dood, maar voor het leven. Wanneer baren wij niet ter verstoring? Ja, dan moet er niet alleen sprake zijn van baren, maar dan moet er ook sprake zijn van wederbaren. Van wederbarende genade. Want ook al zouden onze kinderen nooit een oorlog meemaken, dat is maar de vraag natuurlijk, maar ook al zouden ze nooit een oorlog meemaken, als ze onbekeerd sterven, dan was het een baren ter verstoring. Dan moet je toch niet aan denken dat het eindigen zal in de eeuwige dood. De geboorte uit de moeder wordt vergeleken in de Bijbel door de Heer Jezus bij de wedergeboorte. Onze kinderen moeten wederom geboren worden. En die wedergeboorte is een weldaad van het genadeverbond. De doop is het sacrament van de wedergeboorte. Nee, niet dat in de doop de wedergeboorte plaatsvindt, maar de doop symboliseert de wedergeboorte. Het sterven met Christus en het opstaan met Christus. En als dat mag zijn, dan is het niet geweest een bare ter verstoring. Zij zullen niet baren ter verstoring. Wat een grote zegen als je mag weten een kind voor te mogen brengen voor het koninkrijk. Voor het eeuwige leven. Wat een verwaardiging als de Heer je dat toezegt. En in deze belofte van het genadeverbond zegt de Heer dat toe. Hij zegt ze zullen niet te vergeefs arbeiden. En ze zullen ook niet baren ter verstoring. In de wedergeboorte, daar vloeien eigenlijk alle andere weldaden uit voort. Dat is eigenlijk het enige wat nodig is. En dan hoef je niet al te bezorgd te maken over de tijd. En over de omstandigheden waarin we leven. Maar daar mag je je wel bezorgd over maken. Of ons kind verenigd is met Christus, onze tweede gedachte. De continuïteit van dat verbond. Er staat, want zij zijn een zaad der gezegende des Heren. Waarom zullen ze niet te vergeefs arbeiden? Waarom zullen zij niet baren ter verstoring? Hier geeft de Heere de reden aan. Want ze hebben dat verdiend. Nee, dat staat er niet. Want de ouders hebben dat verdiend, staat er ook niet. Wat is dan de reden? Ze zijn een zaad der gezegende des Heren. Ze worden in het vorige vers genoemd de uitverkorenen. Dus waar ligt de reden? In de uitverkiezing. Waar ligt de reden? In Gods welbehagen. Want wie is dit zaad dan? Het hoofdstuk was te lang om helemaal te laten lezen, maar u moet eens kijken in het eerste vers. Wie deze mensen zijn? Ze vroegen niet naar God. En ze waren een wederstrevig volk. Maar het genadeverbond is dan ook een genadeverbond. Het is ook niet vanwege hun verdiensten. Maar het is om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Dat is altijd de boodschap in de kerk. Een mens gaat om eigen schuld verloren. Of je wordt door genade behouden. En dan mogen we genade en werken niet met elkaar vermengen. Ze zijn een zaad der gezegende des Heren. En dat zaad, las ik, dat kan zien op deze ouders, maar dat kan ook zien op hun kinderen. Een zaad der gezegende. Wat een naam. De gezegende des Heren. En gezegende, dat staat tegenover vloek. En de ouders hebben net in de eerste doopvraag beantwoord dat hun kinderen in Adam aan allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat is de vervloeking aangrijpend. Deze naam, de gezegende des Heren, kun je niet aan alle gedoopte mensen geven. Hoewel de doop, zou je kunnen zeggen, ook een zekere vorm is van verkiezing. Ja, zo noemt Calvijn dat. Dat we afgezonderd worden. Waarom worden wij afgezonderd en vele anderen niet? Dat is al een bijzondere bemoeienis die de Heere met ons maakt, jongens en meisjes. Dat is een heel groot voorrecht. Dat moet je niet vergeten. Maar de gezegende des Heren, hoe kom je nou van de vloek af? En mag je delen in die zegen? Wel, die naam die kunnen wij ten diepste alleen in Christus krijgen. En daarom is het enige, is u dat niet opgevallen, het enige waarom wij gevraagd hebben in het formuliergebed, dat is de vereniging met Christus. Of de Heere deze kinderen door zijn Heilige Geest met zijn Zoon Jezus Christus wil inlijven. Want Christus heeft de vloek gedragen. Christus is uitgeleid buiten de lege plaats, buiten het paradijs, buiten de heilige stad. Hij heeft de vloek op zich genomen om de weg naar het paradijs weer te openen. Die beloften van het genadeverbond, die zijn dan ook alleen in Christus te krijgen. Die beloften van het genadeverbond, die zijn aan Christus gedaan en aan niemand anders. U kunt dat lezen in Galaten 3 vers 16. Wordt heel duidelijk gezegd dat de belofte van het verbond alleen aan het zaad in enkelvoud met een hoofdletter Christus zijn gegeven. En niet aan alle gedoopten. Dus dat betekent dat je die belofte ook buiten Christus niet kunt verkrijgen. En dat die vereniging met Christus zo ontzettend belangrijk is. Daar staat of valt alles mee, zou je kunnen zeggen. Christus heeft die weldaden verdiend. Christus belooft die weldaden aan de zijnen. Christus schenkt die weldaden aan de zijnen. Ze zijn een zaad der gezegende des Heren. Ze zijn niet een natuurlijk zaad, ze zijn een geestelijk zaad. Of zoals wij dat straks zullen zingen uit Psalm 25. Ze zijn een God geheiligd zaad. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Wat een bemoedigend woord voor Jesaja en door Jesaja. Jongens en meisjes, jullie leven misschien in een moeilijke tijd. Nou, die kinderen toen, die leefden in een vreselijke tijd. Jullie kunnen nog thuis wonen. Maar deze kinderen die woonden meer dan 1000 kilometer thuis vandaan. Die moesten vluchten, die waren in ballingschap. Die konden niet eens naar de kerk. Die waren in Babel. En je zou zeggen, nou ja, daar komt helemaal niks van terecht. Maar zelfs voor deze kinderen had Jesaja verwachting. Hij ziet dat de Heere in dat zaad zal werken. Ze zijn een zaad der gezegende des Heeren. Het staat er ook letterlijk. En hun nakomelingen met hen. Continuïteit. Door de ballingschap heen. Dwars door de tijden heen gaat de Heere verder met zijn verbond. Met de zegen van zijn verbond. Het staat niet op zichzelf. Het is niet dat de Heere dat aan een van zijn kinderen belooft en aan hem alleen. Maar die verbondszegeningen die worden gewerkt in de lijn van de geslachten. De Heere zegt tegen Abraham, ik ben uw God, maar ik ben ook de God van uw zaad, Abraham. En dat betekent niet dat al de nakomelingen van Abraham zalig zullen worden. Maar dat betekent wel dat de Heere tot de huidige dag toe, tot vandaag de dag toe, met het zaad Abrahams bemoeienissen maakt. En ook vandaag nog. We hebben het gezongen uit Psalm 22. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Ze zijn een zaad der gezegende des Heeren. En tegenover dat zaad staat een ander zaad. En dat zijn niet alleen de Babyloniërs. Nee, dat zijn ook de onbekeerde Israëlieten. U moet het maar lezen in het 11e vers. Daar wordt gesproken over de verlaters des Heeren. Daar wordt gesproken over de vergeters van de berg van Gods heiligheid. Wat is dat erg als je bij dat zaad hoort, jonge mensen. De verlaters van de Heeren. Zul je de Heeren niet verlaten? Zul je zijn dienst niet verlaten? Zul je met een gedoopt voorhoofd niet de wereld ingaan? Want dan hoor je bij dat andere zaad. En dat andere zaad, dat krijgt deze zegeningen echt niet. Wat is dat aangrijpend? Gij vergeters van de berg mijner heiligheid. En het is juist tot dit zaad dat hier gesproken wordt over het geluk van Gods volk. De veiligheid van Gods volk, de rust van Gods volk. En ik hoop dat dat jaloers mag maken, gemeente, om die God te zoeken. Onze derde gedachte, de God van dat verbond. Want dan staat er van dat zaad en het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Daar vinden wij ook een kenmerk van dat zaad. En ik zou zeggen, toets daar je hart eens aan. Wat is het kenmerk van dat zaad der gezegende des Heren? Zij roepen. Tot wie roepen zij? Zij roepen tot de Heren. Zij roepen tot de God van het verbond. Daar begint het mee in het geestelijke leven. Dat was het eerste wat Saulus deed, tot God roepen. En daar ligt het leven van al Gods kinderen in getekend. En de Heren zegt, eer zij roepen, zal ik antwoorden. Dat is wel een wonder. Want ik lees in Jesaja 1 vers 15... dat de Heere zegt dat hij niet zal luisteren naar hun gebeden. Zij hoorden toen nog bij dat zaad der verlaters en der vergeters. De Heere zegt, ze hebben bloed aan hun handen. Hun handen zijn onrein, ze bidden wel, maar ik zal niet naar hen luisteren. En nu tussen dat eerste hoofdstuk en dat 65ste hoofdstuk is wel wat gebeurd. Is wel wat gebeurd. Want dat zaad van de verlaters is geworden tot een zaad der gezegende des Heeren. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Daar heeft de Heere de ballingschap voor gebruikt. Daar heeft de Heere de ellende voor gebruikt. Ik heb het al eens meer gezegd, het eerste gedeelte van Jesaja gaat over de aanzegging van de ballingschap. De Heere gaat zijn volk oordelen, straffen. Waarom? Om ze te behouden. De verlossing komt in de doorleving van het stuk van de ellende. En er zijn er heel veel die die ellende niet ingeleefd hebben. En die onbekeerd in Babel gestorven zijn. Die de berg der heiligheid, die de tempel glad vergeten zijn. De verlaters van de Heer. Maar er zijn er ook geweest, en ik hoop dat de nood der tijd ons daar ook toe mag brengen, gemeente. Er zijn er ook geweest die tot de Heer zijn uitgedreven. Er zijn er ook geweest die zich verootmoedigd hebben. Er zijn er ook geweest die zich bekeerd hebben van hun boze wegen. En die door Jesaja, dat zaad der gezegende des Heren, die door Jesaja hier vertroost mogen worden. Zo rijk vertroost. Want dan zegt de Heere, eer zij roepen, zal ik antwoorden. Nee, de Heere zou niet pas luisteren als ze klaar zijn met roepen. De Heere zal niet alleen luisteren als ze gaan roepen, maar lees ik het goed? De Heere zegt, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Nog voordat ze geroepen hebben, heb ik hen al gehoord en heb ik hen al verhoord. Hier blijkt dat de Heere de verhoring van de gebeden niet lang uit behoeft te stellen. Jesaja 1, ik zei het al, de Heere zegt, ik zal niet antwoorden. Ook niet al bidden, zal roepen ze tot mij, ik zal niet antwoorden. Maar hier zegt de Heere, ik zal niet wachten met antwoorden. Ik heb ze al gehoord. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Hier mag de bidder bidden in overeenstemming met hetgeen dat we vanmorgen overdacht hebben uit zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus. Hier hoeft de Heere zijn verhoring niet langer uit te stellen. Dat gun je toch je kinderen? Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Dat kunnen wij onze kinderen niet geven. Je zou je kinderen alles willen geven. Maar als je nou mag weten dat ze mogen delen in de weldaden van het genadeverbond, waarvan ze het teken mogen dragen, dan hebben onze kinderen deze troostouders. Eer ze roepen. Dan denk je, wat zullen ze meemaken? Zal er oorlog komen? Zullen ze ziek worden? Wat zullen ze allemaal meemaken? Ach, eer zij roepen, zo zal ik hen antwoorden. Wat is dat schoon? Dat genadeverbond, dat is zo ontzaggelijk rijk. Als de Heere een mens in Christus aanziet, daar kunnen we eigenlijk maar een flauwe voorstelling van hebben. Terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. Ze krijgen een antwoord bij wijze van spreken. Terwijl ze aan het bidden zijn, ze hebben nog geen amen gezegd of ik ben er al. Eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Zij hebben nog geen amen gezegd, maar de Heere zegt amen op hun gebed. Het zal waar en zeker zijn, omdat de Heere ziet dat het uit een eerlijk hart komt, een vernieuwd hart. Omdat de Heere hen aanziet in de weg van de verbondsmiddelaar, de Heere Jezus Christus. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. Twee voorbeelden, jongens en meisjes, waarin je ziet dat de Heere dat echt doet. Ik denk aan het ene voorbeeld uit het boek Genesis, uit Genesis 24... Eliezer is erop uitgezonden om een vrouw te zoeken voor Isaac. En dat is moeilijk werk als je een vrouw voor een ander moet uitzoeken. Hij weet het ook niet hoe dat moet. En dan komt hij daar bij die put. En dan legt hij heel zijn weg voor de Heer. Hij zegt, Heer, ik ben hier door uw knecht Abraham naartoe gezonden, u weet het. Maar hoe moet het nou? Ik weet het ook niet. Zou u mijn weg voorspoedig willen maken? En dan staat er zo heel indrukwekkend, en het geschiedde eer hij geëindigd had te spreken. Zo kwam Rebekka uit. Hij was nog aan het bidden. En de Heere zegt, hier hebt u haar. Je hoeft niet te zoeken, hier hebt u haar. Dit is mijn weg. De Heere maakte zijn weg voorspoedig. En een ander voorbeeld, dan denk ik aan Daniël. Het smeekgebed van Daniël, dat kent u wel. Dat indrukwekkende gebed, o Heere, hoor, o Heere, vergeef. Heere, doe het om uw naams wil. En dan lees ik in het 20e vers, als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heren mijn Schots, om des heilige bergs wils mijn Schots. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de engel Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. Dus Daniël is nog aan het bidden. En terwijl hij aan het bidden is, zendt de Heere de engel Gabriël ten tijde van het avondoffer. En dat avondoffer, dat wijst heen naar de verdiensten van de verbondsmiddelaar, naar het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom, gemeente, als wij met hem verenigd mogen zijn, dan zijn we veilig, echt. Als we voor zijn rekening mogen liggen. Ik ben vanmorgen geëindigd met de vraag, zondag 1, wat is uw enige troost? Kunt u het zeggen dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben? Als wij het eigendom van Christus zijn, dan zijn al die weldaden van het genadeverbond zijn ons deel. En die worden in de doop. En dan begrijp ik dat die doop zo troostvol is voor Gods kinderen. Die worden in de doop bezegeld en bekrachtigd. Dat de Heere al die beloften vervullen zal. Ik heb er maar twee genoemd. Ze zullen niet te vergeefs arbeiden. En ze zullen niet baren ter verstoring. Dat zijn twee beloften van het genadeverbond. Maar ik zou er nog wel 100 op kunnen noemen. U zou er uit dit hoofdstuk nog heel veel kunnen halen. En als ik al die beloften van het genadeverbond samen mag nemen in één regeltje, dan is het dit regeltje: en ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Daar ligt veiligheid. Daar ligt vrede. Daar ligt rust. Maar die belofte, die kan alleen in Christus ons deel zijn. En ik hoop, ouders, dat dat werkzaamheden mag geven. Tot je weten mag dat je kind in hem mag zijn. De middelaar, de borg, het hoofd van het genadeverbond. Amen.